Fijn dat jullie er zijn. We gaan weer lezen uit het woord van God. De vierde avond over de bergreden, de zaligsprekingen. En vanavond is het thema ware gerechtigheid. En we lezen dan vanaf hoofdstuk 5, vers 38. Dus ik sla eigenlijk een klein stukje over, vers 33 tot en met 37. Maar dat zal ik nog wel even noemen straks. En dan lezen we vanaf vers 38 tot en met hoofdstuk 6, vers 1. En dan nog een klein stukje van vers 22 en 23 uit dat zesde hoofdstuk. U hebt gehoord dat er dat gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u de boze niet te weerstaan. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, laat hem ook de mantel. En wie u tot 1 mijl zal dwingen, ga met hem 2. Geef aan hem die van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen. U hebt gehoord dat gezegd is, u zult uw naasten lief hebben en uw vijanden haten. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen. Opdat u zonen wordt van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u, doen ook de tollenaars niet hetzelfde. En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer, doen ook de volken niet hetzelfde. Wees dan u dan volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Pas er echter voor op dat u uw gerechtigheid niet doet voor het oog van de mensen, om door hen te worden gezien, anders hebt u geen loon bij uw vader die in de hemel is. En dan noemt de Heer Jezus 3 voorbeelden. Het bewijzen van weldadigheden, dat is vers 2. Ik ga het niet allemaal voorlezen. Komt straks vers 5, het bidden. En dan vers 16, het vasten. Dan vers 22. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. Maar als uw oog boos is, zal uw hele lichaam duister zijn. Als dan het licht dat in u is duisternis is, hoe groot is de duisternis? Tot zover. Ja, we gaan nog wat stukjes lezen straks, maar ik heb een paar versen gekozen, anders wordt het een hele lange inleiding. Nou, dit gedeelte wat we hebben, de bergreden, staat aan het begin van het Nieuwe Testament. Het is ook de eerste grote toespraak van de Heer Jezus. We kennen ook Matthäus 13, de toespraak over het Koninkrijk der Hemelen. De verborgenheden daarvan, de gelijkenis van de zaaier, etc. We kennen ook Matthäus 24, de toespraak over wat er zal gebeuren straks bij de voleinding van de eeuw en als de grote verdrukking komt enzovoort. Er zijn nog wat toespraken in Marcus en Lucas, die zijn een beetje gelijk aan de bergreden en aan de eindtijdreden. En dan hebben we natuurlijk nog Johannes 14 tot en met 17, wat de grootste toespraak is. Het is niet echt een toespraak, het is meer een intieme ontmoeting met zijn discipelen. Hij deelt daar echt het hart van de Vader met zijn discipelen. Nou, dit evangelie moeten we even goed pakken weer, hè. Dat is geschreven om Joden te bewijzen dat Jezus Christus de Messias is. Maar tegelijkertijd laat het ook zien welke onderdanen nou eigenlijk straks dat koninkrijk van de hemelen zullen binnengaan. En ik heb de vorige keer proberen uit te leggen dat het koninkrijk der hemelen een bepaalde gedaante heeft aangenomen op aarde nu, in de tijd dat de Heer Jezus verworpen is, welke niet was voorzegd in het Oude Testament. Het Oude Testament kent het Koninkrijk van God als een koninkrijk van vrede en gerechtigheid, dat zal worden opgericht, waarin de Messias vrede zal brengen in zijn land en de heidenen zal zegenen. Maar de Heer Jezus kwam, werd gedood, werd verworpen en ging naar de hemel. Dat was eventjes niet voorzegd door de profeet. Dus is er nu al 2000 jaar een tijd waarin op aarde dat koninkrijk dat vanuit de hemel geregeerd wordt, eigenlijk een andere sfeer een andere gedaante heeft aangenomen. En dat kun je eigenlijk ook wel een beetje zien in Matteüs 3. Want dat is de inleiding tot de bergrede. Als Johannes de Doper gaat prediken en zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Vers 2 zie je dat. Want de Heer Jezus zou gaan optreden in Israël. En daarmee zou het koninkrijk openbaar worden. Tenminste, de principes daarvan in zijn persoon. En wat gebeurt er dan? Dan staat er in vers 5. Toen liepen Jeruzalem en heel Judea en de hele omstreek van de Jordaan uit naar hem toe. En zij werden door hem gedoopt in de rivier de Jordaan. Terwijl zij hun zonde beleden. Nou, je zou zeggen fantastisch, geweldig, een gigantische opwekking. Maar toen hij echter zag dat velen van de Farizeeën en Sadduceeën tot zijn doop kwamen, zei hij tot hen: adderen gebroed, enzovoort. Brengt dan nou voort de vrucht, de bekering waardig. Met andere woorden, en dat is een beetje een lastig dingetje, maar dat moet je proberen even te pakken. Als er gedoopt wordt, dan ja, is dat voor de religieuze mensen iets heel aantrekkelijks. Doopdiensten zitten altijd vol. En er is al veel discussie over de doop. En ook hier in Israël kwamen alle mensen, Jeruzalem, de hele omstreek liep uit. En beleden hun zonde. Maar dat was een uiterlijk iets. Het wilde niet gelijk zeggen dat zij allemaal letterlijk ook werkelijk innerlijk verbroken waren. Arm van geest, waar de Heer Jezus mee begint in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 4, als de Heer Jezus dan zelf zijn optreden begint en ook over het koninkrijk der hemelen spreekt in vers 17, ja, dan vervolgens geneest hij veel mensen. Nou, wat is er ook heel aantrekkelijk voor de religieuze mens? Naast dopen?
Genezing.
Als er ergens genezingen zijn, of er wordt gezegd dat er genezingen zullen zijn. Nou, denk alleen al aan het verschijnsel Lourdes in Frankrijk. Dat gaan nog steeds jaarlijks busladingen vol mensen heen. En je ziet het ook in Johannes 5, als daar een menigte ligt bij die, nou ja, bij die vijver. Als die in beweging wordt gebracht, nou, dan je kunt ze bijna niet aanslepen. Maar er is er maar één van al die menigte zwakke en kreupelen die oog heeft voor de Heer Jezus. Want hij komt en hij zegt: wilt u gezond worden? Hij keek op. En dan heeft hij nog wel eventjes een heel verhaal over dat hij zo zielig is en niemand helpt hem. Maar niemand van al die andere mensen heeft in de gaten dat de schepper van hemel en aarde, de genezer, daar staat. En wat staat er in hoofdstuk 4? Kijk maar mee. Er staat er: en vele menigten volgden hem. Vandaag is het net zo. Als je vandaag het over Jezus de genezer hebt, dan volgen vele menigten die predikers. Ja? Maar wil dat zeggen dat al die mensen innerlijk ook echt verbroken zijn van geest, zich hebben bekeerd en de Heer Jezus waarlijk lief hebben? Nee. En daarom begint de Heer Jezus te bergreden. Om aan te geven: dit zijn de kenmerken van de mensen die a. het koninkrijk der hemelen straks zullen binnengaan als het komt, het zullen beërven. Nou, wij weten dat dat de hemelse kant daarvan is. En b. dit zijn de kenmerken van hen die in die tussenperiode, 2000 jaar, nou ja, de ware discipelen zijn. Daar heb ik de eerste avond over gesproken, hè? Want niet ieder die tot mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk de hemelen binnengaan. Er zijn namelijk heel veel menigten die hem volgen. Er zijn heel veel mensen die zich laten dopen. Dat is vandaag net zo in de christenheid. Ik ben gedoopt als baby. Mijn ouders, dat was een speciale dag. De hele familie was erbij, weet je wel. Jij had het doopkleed aan van je oma of zo, weet je, je kent het allemaal wel. Maar wie van mijn familie is er vandaag de dag nog gelovig? Niemand. Nee, ze waren er allemaal bij, op hun paasbest. Dus dat is het hele punt. Zodra je een belijdenis hebt, uiterlijk van christelijk, bevind je je dus in dat koninkrijk der hemelen, wat vandaag het gebied is van alle mensen die belijden een christen te zijn of christelijk te zijn. Nou, dat hele christelijke gebeuren, wat we nu eigenlijk zien afbreken, afbrokkelen, want nou ja, onze hele westerse maatschappij was eerst christelijk, hè, Nederland. Ze baden voor de vergaderingen van de Tweede Kamer. Alle scholen waren voornamelijk christelijk. Landen als Spanje, Italië begonnen allemaal behoorlijk christelijk. Het gezin was het fundament enzovoort. De Bijbel. Hè? En het gaat steeds verder. Gaat het bergafwaarts. Nou, daarom begint de Heer Jezus hier helemaal aan het begin van de Bijbel te zeggen: hier herken je de ware discipel aan. Hij heeft het natuurlijk dan tegenover de Joodse mensen. Ja, dat moeten we wel even onthouden. Nou, in 1 Korinthe 1 staat in, moet je even opzoeken, in vers 2. We gaan straks naar Matthäus 6, maar het zijn belangrijke dingen die je echt moet pakken. Want kijk wat er staat in 1 Korinthe 1 vers 2. Er staat: aan de gemeente van God die in Korinthe is. Dus dat was die specifieke gemeente toen, weet je nog? 1 Korinthe 1 vers 2. Aan de geheiligden in Christus Jezus, geroepen heiligen, dat zijn wij allemaal. Maar, daar staat er vervolgens dit: met allen in elke plaats die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen. Dat is dus een nog bredere kring. Want, zodra je een kerkgenootschap bent, dan ben je al in feite, uiterlijk gezien, ja, de naam van de Heer aan het aanroepen. Dat is niet per se dat iedereen die dat doet ook geheiligd is in Christus. Dat zijn alleen de geloven. Maar alle voorschriften uit de 1 Korinthebrief gelden dus voor al die mensen. En dan moet je dus niet gaan zeggen: ja, maar Paulus die had het in die specifieke gemeente, in die tijd, ja, dan had hij het over een specifieke groep mensen. En daarom zegt hij: laten de vrouwen maar zwijgen in de gemeente. Dat wordt je vandaag, dat is de theologie van vandaag, hè? Nee. Aan alle mensen die de naam van de Heer aanroepen, dit is de orde van Gods huis. Nou, terug naar Matthäus. De vorige keer hebben we gezien dat de Joodse mensen, dat geldt dus niet voor ons, die hadden allerlei informatie van de ouden gekregen. Hè? Dat waren de vaders, want de Joodse traditie is heel sterk gekleurd door allerlei rabbijnen en mensen die de geschriften uitleggen van Mozes. En die hebben die regels steeds strakker getrokken. En dan zegt de Heer Jezus: nou ja, ik heb een aantal voorbeelden toen genoemd. Hè, vers 21. U hebt gehoord dat tot de ouder gezegd is: u zult niet doden. En wie dood zal vervallen aan het gericht. Nou, dat eerste staat in de schrift, dat tweede niet. Dat is weer een verstrenging van wat God gezegd heeft. Maar ik zeg u, zie dat? Dat iedereen ten onrecht op zijn broeder toornig is, zal vervallen aan het gericht. En wie tot zijn broeder zegt raka, zal vervallen aan de raad. En wie zegt dwaas, zal vervallen aan het hel van het vuur. Met andere woorden, wat de Heer Jezus hier doet, is dat al die religieuze Joden die zich hadden laten dopen in Jordaan, die hem volgden, omdat hij zoveel mensen genas. En die dachten: nou ja, we doen het best aarig, want we hebben die regeltjes van de oude, die gehoorzamen wij, want we hebben nog nooit iemand gedood. Gelukkig. Dus ik kom dat koninkrijk wel binnen, weet je wel. En dan zegt hij: ja, maar jouw hart klopt niet. Als je niet bekeert, arm van geest, ja, dan heb je niks. En dat kun je ook één op één op de christenheid, op de christelijke traditie toepassen, hè? Want daar zijn de regels ook heel streng. Je mag dat niet en je mag op de zondag niet zuster. Je mag niet. En heel veel mensen denken: als ik me daar nou precies aan hou, ja, dan als ik kom later in de hemel, dan zegt God tegen mij: nou, je hebt het toch best goed gedaan. Kom maar binnen. Weet je wat dat? Maar wat hij hier laat zien is de toestand van het natuurlijke hart. Daar heb ik de tweede avond of de derde avond, weet ik al niet meer, heb ik daar uitgebreid bij stilgestaan. Dus hij laat ze eigenlijk wanhopen aan zichzelf. En met name ook als het gaat over het overspel in vers 28. Zij dachten, ja, ik heb geen overspel gepleegd. Ik kom in het koninkrijk. Ik heb namelijk gedaan wat de ouden zeggen. Maar ja, het hart van de man. Tenminste, van sommige mannen. Die waren voortdurend bezig andere vrouwen te begeren om overspel te plegen in hun hart. En daarmee zegt de Heer Jezus, kijk. Daarom kom jij dus nooit in het koninkrijk, want je deugt niet. Er moet een nieuw hart komen, een nieuwe mens, een nieuwe schepping. Daar gaan we, dat legt Paulus later allemaal uit enzovoort. Ja? Nou, en dat heb ik de vorige keer allemaal een beetje behandeld. Het grote verlangen is van de Heer Jezus is dat er dus in zijn discipelen iets van hemzelf openbaar wordt. Ja? In de hele bergreden vinden we natuurlijk niks over het kruis, over wedergeboorte, over het verzoenende bloed, over de Heilige Geest. Niks. Dit is puur een beschrijving van het eindresultaat. En daarom heb ik ook de eerste avond en de tweede avond en de derde avond herhaaldelijk gezegd. Dit is een verantwoordelijkheid van de discipel, van de individuele discipel. En daarom zijn alle voorschriften die horen bij het koninkrijk voorwaardelijk en niet onvoorwaardelijk. En dat blijkt een lastige boodschap te zijn. Ik heb het al een paar keer geprobeerd. Maar de onvoorwaardelijke genade van God zegt, we zijn in Christus vergeven. Punt. Maar als het gaat om het koninkrijk, waarin we dus allemaal vermenging hebben tussen wijze maagd en dwaze maagd, dan zegt hij, als jij je broeder niet van harte vergeeft, zal je vader je ook niet vergeven. Hè? Maar ik was toch al vergeven? Jazeker, als je het bekijkt van de kant van de genade. Maar het gaat hier helemaal niet om de genade, het gaat hier om de verantwoordelijkheid. Want hoe onderscheid ik nou of jij een ware of een valse discipel bent? Hoe kan ik nou zien of jij in dat koninkrijk der hemelen met al die mensen die de naam van de Heer aanroepen, of jij daadwerkelijk een wedergeboren christen bent? Nou, dat zie ik in de vrucht. Dat is de brief van Jacobus weer, hè? Ook weer aan Joden geschreven. Maar wat je dus hier en in Jacobus en in Petrus leest over Joodse traditie, Hebreeënbrief, kun je eigenlijk één op één toepassen op de christelijke traditie, want die is eigenlijk net zo. Ook allemaal regels van mensen, tradities, vormen. Het hele christendom is eigenlijk via de Romeinse kerk, via de protestantse ontwikkeling, een uiterlijk iets geworden. Met grote gebouwen, met ledenlijsten, met doopleden, met sacramenten. En al die mensen die daaraan meedoen, die bevinden zich allemaal in het koninkrijk der hemelen. En die denken allemaal, elke zondag, u zult niet doden, check. U zult niet liegen, nou, check. U zult niet echt breken, check. Nou, ik doe het aardig. En in de bergreden zegt de Heer Jezus, ja maar, wacht eventjes. Dat dacht jij, maar kijk eens naar je hart. Als je een vrouw aanziet, heb je al overspel gepleegd. Als je iemand dwaas noemt, heb je al gemoord. Oei. En iedereen die dat gaat leren, dat er in hemzelf geen goed woont, die komt tot het eerste zinnetje van Matthäus 5, namelijk, zalig zijn de armen van geest. Armen van geest betekent verbroken, verbrijzeld. De zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Is dat omdat we dan de aarde beërven, het koninkrijk, omdat we goed doen? Nee. We beërven het koninkrijk uit genade, maar die genade moet wel zichtbaar zijn in de vrucht die de bekering waardig is. Dat is het hele punt van de bergreden. Helder?
Maar waarom doopte Johannes dan, als er zo weinig mensen echt de bekering waren?
Nou, om ze voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus. Uiteindelijk zitten in Handelingen hoofdstuk 1 maar 120 in de bovenzaal. Er waren natuurlijk wel meer gelovigen. Ik neem bijvoorbeeld Cornelius, die was nog niet behouden, maar die had al wel via dat Jodendom had hij een godvrezend leven. Maar de meesten, daar ging het allemaal aan voorbij. Je had 11 discipelen in de bovenzaal. Judas was ook al afgevallen. En aan hen vertelt de Heer Jezus de geheimen van de Vader, de diepste openbaring van de naam van God de Vader. Maar de rest... Dus je moet niet denken dat al die massa's die we dan bij opwekking zien, vorige week was ik er eventjes, gigantisch, dat het allemaal christenen zijn. Nee, was maar waar, maar dat is niet zo. Dus daarom is de toetssteen wordt hier neergelegd in de bergreden. Wie horen er nou echt bij mij? Nou, die voldoen aan de volgende kenmerk. En daar gaat hij dus nog een tijdje op verder. Johannes doopte de doop tot bekering. En we lezen in Handelingen 19 hè, van die 12 discipelen hadden die doop ook ondergaan. Maar ze hadden nog niet gehoord dat er ook nog de Heilige Geest was gekomen. En die kwamen wel tot geloof, gelukkig. Maar de meerderheid, dat lees je ook in Johannes 6. Johannes 2 staat dat de Heer Jezus zich niet toevertrouwde aan de mensen, omdat hij wist wat er in hun leefde. En in Johannes 6, dan krijg je die spijziging van die 5000. Waarschijnlijk waren het 15.000 mensen, kinderen en vrouwen meegerekend. En allemaal volgens hem. En dan zegt hij, ho, stop. Als je niet mijn bloed drinkt en mijn vlees eet, heb je geen leven in mij. Want het vlees doet geen nut, dat religieuze. En dan zegt iedereen, nou ja, dan gingen vele discipelen die gingen bij hem weg. Dus er bleven er ook maar een paar over. Waarom is dat? Omdat de mens wil wel religieus zijn, maar de mens wil niet accepteren dat er in hemzelf totaal geen goed woont. Ja. Dat is de boodschap van het kruis. Maandag was ik op een tent-evangelisatie in Oldebroek. En dan heb ik het gehad over de eerste mens en de tweede mens. De oude mens en de nieuwe mens. De vergankelijke schepping en de onvergankelijke schepping. God heeft dat eerste, de eerste mens, heeft hij veroordeeld. Want dat deugt niet. Je kunt een oude fiets, kun je wel zeggen bij de fietsenmaker, ja, ik heb hier een fiets en ja, kun je hem repareren. Ja, wat mankeert eraan? Ja, er zit een slag in het voorwiel, slag in het achterwiel, lampen stuk, zadel is eraf, stuur is gebroken, het frame, ja, dat is ook niet meer wat het geweest is, helemaal verroest en de kettingkast is eraf. En dan zegt die fietsenmaker, kan ik niet, ga jou gewoon een beter nieuwe fiets geven. Dat is met God ook. Hij heeft de oude mens weggedaan en hij heeft er een nieuwe schepping voor in de plaats gebracht. Maar als je dat niet wil accepteren, je denkt dat je zelf nog wel iets goeds kan voortbrengen, ja, dan dat is religie. En dat is wat hij hier aanpakt, de Heer Jezus. Ja? Nou, dan komen we bij Matteüs 5, wat ik net heb voorgelezen. Vers 38 tot en met vers 48. Hier gaat hij de kern van de zaak eigenlijk laten zien. Hij zegt eigenlijk, mijn discipelen lijken op mij. Want de natuurlijke mens, ook al is hij religieus, die zegt oog omhoog, tand om tand. Komen ze aan mij, kom ik aan jou. We kennen dat nog wel uit jouw vorige leven, meneer. He, waaier.
Ja.
Ja, dat ging lekker. Wat, jij en mij? Ik, ja, bam. Maar dan zegt de Heer Jezus hier. Ja, en het was bij mij net zo hoor. Want toen ik klein was, jong was, toen keek ik altijd naar het E-team op televisie.
Oh.
Ja, echt waar. En ik had maar één verlangen dat ik echt iemand een keer op zijn haasjes zou slaan. Net als B.A. Vond ik zo. En er was een keer had ik ruzie in de straat met een jongen en zijn moeder stond erbij en die gaf mij een klap, die jongen, en toen draai ik me om en toen sloeg ik hem tegen de vlakte. Toen was ik helemaal blij. Yes, het is me gelukt. En als er toen een stem uit de hemel was gekomen, had gezegd, jij wordt bijbelleraar, dan had ik, ja, doei. Maar u hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, hier is hij dus de wetgever. Hè? De boze niet te weerstaan. Met andere woorden, de boze mensen niet je wraak te halen. Maar, en nou komt het moeilijke, wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En wie met u een rechtsgeding wil voeren en uw onderkleed nemen, laat hem dan ook de mantel. Dat is het karakter van de Heer Jezus. Hij liet zich als een lam ter slachting leiden. Ja. Dit is de goddelijke liefde, de agape-liefde. Die wij dus niet hebben, hè? Ik bedoel, dat nieuwe leven is in ons. En als wij niet door de geest worden geleid, slaan we nog steeds terug. En ik heb met jou wel eens een gesprek gehad. Ik kan me heel goed voorstellen als iemand aan mijn dochter komt, dat ik even deze zinnetjes vergeet. Ja, dat zit gewoon in je. Ja, maar dit is het onderwijs van de Heer Jezus. Vers 43, u hebt gehoord en gezegd dat er gezegd is, hè, u zult uw naaste liefhebben als u en uw vijand haten. Nou, dat was dus ook weer een bijverzonnen regel, want dat staat nergens, dat je je vijand moet haten, maar goed. Maar ik zeg u, hebt uw vijanden lief en bid voor hen die u vervolgen. En dan komt het, opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is. Dat komt ongeveer 10 keer voor in Matteüs 6, uw Vader die in de hemelen is. Want de bergrede openbaart ons ook de Vader voor het eerst. Nog niet helemaal ten volle, maar hij wordt al wel genoemd. En de Joden, als de Joden het woord Vader hoorden, waar dachten ze dan aan? Weet jij dat?
Af. AV, dat is Vader. Maar ze aan het dachten. Ja, maar... ja, aan Abraham.
Aan God de Vader, hè, bedoel ik.
Ja, maar dat... ja, ja.
Okay. Hun vader is Abraham, maar als...
Dat
als...
bedoel ik, dat zegt hij niet. Je hebt Abraham als vader.
Ja, klopt. Maar als ze nou denken aan God als vader, hoe zien ze dat?
Hoe zien ze dat?
Want in zekere zin is hij ook de vader van het Jodendom, van Israël.
Ja, zeker. Zij hebben een speciale band met de vader, die ze wel niet kennen, maar die er wel is. Ja. Die wordt ook genoemd in de profeten. En daar zit een vergelijking in, zoals wij een band hebben met de Heer Jezus.
Dat klopt.
Maar hoe zien zij hem? Ja, ik denk heel ver weg, zeg maar, op een grote afstand.
Ja, maar want hij zegt, uw Vader die in de hemel is,
ja.
Dat refereert natuurlijk aan een beetje aan hun kennis van, ik doe een beetje op Exodus 4, waarin staat dat Mozes tegen de farao moet zeggen, vers 22, zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Dus in die zin... had Israël een vader en dat was God. Ja. Maar God de Vader als persoon van de drie eenheid, dat was iets nieuws.
Ja.
Dus als de Heer Jezus hier zegt, zo zal ook uw Vader die in de hemel is, dan denken ze, oh, dat is God. Want hij is onze Vader, ja. Die in de hemel is. Maar de Heer Jezus openbaart hier een extra nieuwe dimensie van die vadernaam. En dat zal hij ook in Matteüs hoofdstuk 11 verder zeggen. Niemand kent de Vader dan de Zoon en wie... hij hem wil openbaren. Ja, dus de vader kennen was een heel ander verhaal.
Dat bedoel ik, ja.
Ja, bedoel jij, ja. Maar ze kenden het begrip wel, hè? Want ja, Israël is de zoon.
Avinu, onze vader.
Ja.
Dat was bekend, dat was al een gebed voordat tot onze vader, zeg maar.
Ja. Maar wat is nou het hele punt? Het punt is dat de bergrede zegt, ware discipelen lijken op de vader.
Ja, ware discipelen.
Lijken op de vader. En de Joodse discipelen van al die rabbies, die zeiden, nou ja, je moet je vijanden haten. Ja, die waren, als het er echt op aankwam, leken ze helemaal niet op de vader. Want ze verdedigden zichzelf. Nou ja, ze begeerden de vrouwen om hen heen. Weet je wel, wat we net allemaal behandeld hebben. Dus daarom maakt de Heer Jezus een onderscheid tussen de ware Joodse discipelen, die echt bij hem horen, en de mensen die wel uiterlijk hem achterna gingen en uiterlijk zeiden van, nou, we willen bij jou wel horen. En in die tijd dat hij nu afwezig is, al 2000 jaar, is het hetzelfde in de christenheid. Zijn alle mensen in christengemeenten wedergeboren, zijn ze allemaal vervuld met de Heilige Geest? In die zin zijn ze allemaal mensen die de Heer Jezus lief hebben en zijn woord willen gehoorzamen. Hoe weet je dat?
Ja.
Nou, als dus deze kenmerken enigszins vertonen. We kunnen wel eens fouten maken daarin, natuurlijk. Alleen, het is hier ik heb dat de vorige keer ook gezegd, dit is een algemene uiteenzetting, zoals je ook zegt, sneeuw is wit. En we weten allemaal dat sneeuw kan ook bruin zijn of grijs. Maar dit is een discipel van de Heer Jezus.
Ja.
Hij handelt zoals de Vader handelt, zoals hij zelf heeft gehandeld op het kruis. Vader, vergeef het hun. Stefanus in Handelingen 7 wordt gestenigd. Vader rekent hun deze zonde niet toe, zegt hij.
Ja.
Nou, dat is totaal tegenovergestelde aan onze natuur.
Dus je kunt wel discipel zijn, maar dan ben je op weg in het proces om, wat de Bijbel ook zegt, om steeds meer op Jezus te gaan
leiden. Ja, maar dat wordt hier dus helemaal niet, dat moet je even goed begrijpen, dat wordt in de bergrede helemaal niet genoemd, dat het een groeiproces is. Dit is puur het benoemen van de, net als Johannes dat in zijn brief doet, kinderen van God en kinderen van de duivel. De kinderen van God hebben de broeders lief en de kinderen van de duivel die haten de broeders. Nou, maar dat is heel zwart-wit. We weten allemaal dat wij ook wel eens de broeders niet lief hebben. Toch?
Ja.
Maar het is een algemene beschrijving van een discipel die leven heeft ontvangen. Terwijl we verderop in de Bijbel leren, ja, er zijn vleeselijke discipelen, er zijn geestelijke discipelen. De Korintiërs waren heel vleeselijk. Dus dit is bedoeld om dat contrast te spiegelen die we vandaag vinden in de hele massa van christenen. Die allemaal zeggen, ik hoor bij Jezus, of ik ben christen, of ben Rooms-Katholiek, of weet ik wat. En dan zegt de Heer Jezus keihard hier van, oké, maar ik zeg je, als je deze kenmerken niet vertoont, hoor je niet bij mij. Dat is verantwoordelijkheid. Zo moet je deze verzen ook lezen. Als een verantwoordelijkheid voor je eigen leven. En natuurlijk, als je de genade van God kent, mag je weten, niemand zal ze uit mijn hand roven, niemand zal ze uit de hand van mijn vader roven, Johannes 10. Maar het neemt niet weg dat er ook een verantwoordelijkheid is altijd in ons leven om vast te houden aan de waarheid. Want anders dan, niet dat je dan verloren gaat, maar dan word je niet meer gerekend als een iemand die een ware discipel is.
Dan ben je niet gelijk verloren. Want
nee, je bent...
gevoel, dat krijg ik er dan steeds bij.
Ja, ik snap het ook. Ik snap het niet echt.
Ja, lastig hè?
Ja. En ik zit ook aan loon en kroon te denken. Maar dat...
Ja, loon, dat zegt hij ook hè, want uw loon is groot... Vers 18 geloof ik, waar staat dat? Ik heb het net ergens gelezen, maar dat loon is heel belangrijk. Want zodra een discipel zich zo gedraagt, zal hij ook in het koninkrijk van God loon ontvangen. Maar ik zal het nog één keer proberen dan uit te leggen met een voorbeeld. Het koninkrijk heeft altijd te maken met beloning en met verantwoordelijkheid. Want er zijn meerdere mensen die zeggen dat ze christen zijn. Dus is er altijd... een voorwaarde. Als je vergeeft, zal mijn vader je vergeven. Als je de broeders lief hebt, nou ja, enzovoort. Dan ben je een ware discipel. Waarom is die voorwaarde er? Nou, om onze verantwoordelijkheid aan te spreken. Om te zeggen, nou kijk, ja, ik ben echt een ware discipel. Hoe weet ik dat? Nou, ik heb vrucht. Jacobus, niet alleen hoorders van de wet, maar daders van de wet. Dat is een voorwaarde. Ja.
Je zegt, hij schetst... hier wat de discipel is, een ware discipel.
Ja, maar waar hij aan zou moeten voldoen, ja.
Ja, ja, precies. En dat bedoel ik met dat proces. Dus je bent behouden. Hè,
ja.
En je tracht met vallen opstaan in Jezus te volgen. Stel dat je daarin groeit.
Ja.
Dan ga je toch meer, steeds meer aan dat beeld van die discipel voldoen.
Ja, ga je ook, ja.
Dat is toch het proces waar je dan in zit en dan kun je hier aan toetsen.
Ja, klopt.
Ja, deze, daar streef ik naar.
Ja, dat heb je goed gezegd, ja. Alleen is het hier heel zwart-wit gezegd. Hè? Wees dan volmaakt, zoals uw hemelse vader volmaakt is. Keer je andere wang toe, nou, dat doe je niet altijd. Het is wel het leven wat uit God is en wat in je is en wat je zou willen doen. Maar ook Paulus stelt voorwaarden. Van als je dan vasthoudt aan het evangelie, als je vasthoudt aan de hoop, dan is je verantwoordelijkheid. Maar je mag altijd vanuit je relatie met God de Vader weten dat je bij hem hoort en dat je behouden bent. Alleen de Heer Jezus heeft... deze bergreden uitgesproken, omdat vele menigten hem volgden. En allemaal dachten ze, wij komen in het koninkrijk. Ja, want wij zijn Joden, we hebben de wet gehouden, we hebben die, wat die ouden zeiden, dat doen we allemaal. Dus we zijn er, halleluja. Nee dus. Huh?
Dus je kunt behouden zijn, maar niet in het koninkrijk komen.
Nee, dat is onmogelijk. Als je behouden bent, kom je in het koninkrijk. Je kunt wel behouden zijn en geen loon krijgen in het koninkrijk. Dat is wel waar.
Ja,
maar elke ware christen komt in het koninkrijk. En elke ware bekeerde jood ook. Zo moet je dat zien.
Als wie de naam des Heren aanroept, is behouden.
Zal behouden worden. Ja, klopt. En behoudenis is, om het nog even lekker ingewikkeld te maken, in die tekst niet in de hemel komen, maar zal behouden worden. Van het oordeel, wat komt straks over deze wereld. Nou, gaan we even verder, want wat doet de Vader in de hemel? De Vader in de hemel, ja, die laat zijn zon opgaan over boze en over goede. En laat het regenen over rechtvaardig en onrechtvaardig. De moordenaars in deze wereld, die zitten onder dezelfde zon. Zitten ook een biertje te drinken ergens. God straft ze niet. Hoe kan dat? Het is de genade van God. Hij wacht.
Ja.
Ik ben al bezig met openbaring. Maar in openbaring 8 zie je dus dat dat hele christelijke Westen zal worden geoordeeld door een ster die uit de hemel valt. Waarvan ik niet precies weet wie dat is of wat het is. Maar in ieder geval zullen alle rivieren en alle bronnen en alle bomen, een derde deel, dat is het christelijke Westen, dat zal allemaal getroffen worden. En al het groene gras zal verbranden. Alle welvaart wat wij nu kennen zal allemaal worden afgenomen. Want we hebben als landen het christendom vaarwel gezegd voor de verschrikkelijkste zonde. Vandaag las ik net aan mijn vrouw nog voor. Dat er weer iets nieuws is, hè? Dat Hot Girl Summer, ken je dat?
Ja, dat hoorde ik op het journaal.
Ja, dat is dus iets nieuws onder tieners. Ja. Daar moeten ze een lijstje bij houden van punten. En dan krijg je 1 punt als je jongens zoent. Je krijgt 2 punten als je met 2 tegelijk, als je met 2 op 1 avond zoent. En je krijgt 20 punten als je ontmaagd wordt. Je krijgt aftrek van punten als je relatie begint. Er zijn duizenden jongeren mee bezig, hè? Nu. Na de coronatijd gaan ze helemaal los.
Ja. Hoe heet dat?
Ja, Hot Girl Summer, geloof ik, zoiets. Het zijn via WhatsApp hebben ze hele lijsten. En dan wie de meeste punten haalt, die is dan helemaal...
Je zit ook wel bij een biertje drinken. Of, ja, dat zit er ook al
het gaat allemaal feesten. En, ja, nou goed. Ja. Maar je weet allemaal zelf al de voorbeelden. Het homohuwelijk, de abortus.
Gender.
Het christelijke Westen heeft en laat God los. En daarom zal het oordeel komen. Laat u behouden uit het verkeerde geslacht. Nou, even terug naar God de Vader. Nou, die laat die mensen allemaal hun gang gaan. Want hij biedt zijn liefde aan in het evangelie en zijn redding. Dus zijn discipelen horen ook zo te reageren naar de mensen die kwaad doen. Ik vind dat zelf niet altijd heel makkelijk, hoor. Hè? Ik kan niet zo goed tegen onrecht en zo. Maar soms ben ik ook wel eens buiten mijn boekje dat ik een beetje te fel reageer. Maar goed, dan hebben we weer en Johannes over de belijdenis en het herstel. Maar goed, dan sluit de Heer Jezus dit hoofdstuk af met... Wees dan volmaakt, dat betekent niet perfect, maar dat betekent zoiets als volwassen, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. Ja? Hier zie je weer een voorwaarde. Wees dan, doe dan. Want anders ga je dat koninkrijk der hemelen niet in. Ik heb de vorige keer het voorbeeld gebruikt van Aad, dat ik zei van nou... Stel je voor, want hoeveel had je ook weer? 2 kinderen, toch?
Ja.
Nou, een jongen en een meisje?
Ja.
Nou, stel er staan er 4 bij hem. 2 jongens, 2 meisjes. Alle 4 zeggen, ja, ik ben een kind van Aad en Nel. Oh. En de buurman zegt, maar hij had er toch 2? Ja, maar, zegt, maar hoe weten we nou wie de ware kinderen van Aad en Nel zijn? Ja, toch? Ja. Nou, de enige test is dat ze... A... lijken op Aad en Nel ergens. En B, hen liefhebben. Echt liefhebben. Dus die voorwaarde zal dan zijn... dat je tegen die 4 zegt... als je dan werkelijk hen liefhebt... dan ben je ware kinderen van Aad en Nel. Dat is de voorwaarde. De ware kinderen van Aad en Nel... waren dat al lang, voordat je die voorwaarde gaf. Maar het is alleen een test, zodat die andere 2 afvallen. Snap je? Dat is de voorwaarde van de bergreden. Iedere keer weer de voorwaarden die hij zegt, die hij maakt, om ons duidelijk te maken wat het verschil is tussen een ware discipel en een valse. En dat wordt heel treffend geschetst in wat ik als laatste heb voorgelezen. Daar staat, de lamp van het lichaam is uw ogen. Het oog, dat is vers 22... Ik ga zo daar iets verder wat meer over zeggen, maar ik wil dat al even gebruiken als illustratie. Als, let op wat er staat. Als dan uw oog eenvoudig is, zal uw hele lichaam verlicht zijn. Let op. Maar als uw oog boos is, tegen wie zegt hij dat nou?
Tegen die discipelen, zeg
maar. Ja. Zal uw hele lichaam duister zijn. Dus hij spreekt de discipelen aan in hun verantwoordelijkheid. Als je dit doet, gebeurt er dat. Maar als je dat doet, dan is alsof ze nog verloren kunnen gaan. Zo scherp wordt het gesteld. Dat lees je trouwens ook in Matthäus 24. Als dan die boze slaaf in zijn hart zegt. Eerst heeft hij het over de goede slaaf. En dan één keer zegt hij als dan die boze slaaf. Dus het hele punt is iedere keer van... Hoor je nou bij die ene groep of hoor je nou bij die andere groep? Hoe weet je nou of je bij de goede groep hoort? Nou, als je dus de vrucht van de bekering toont. En in hoofdstuk 6 contrasteert de Heer Jezus dit met religie. En in hoofdstuk 7 contrasteert hij dat met je houding naar je broeders en je zusters. Namelijk oordelen enzovoort. Want, even kijken of ik het nog... Ik ben nog op, ja. Daarom begint Matthäus 6, pas er echter voorop. Dat u uw gerechtigheid niet doet voor de mensen. Hier heb je het weer. Weer tegen de discipelen. Wat deden die fariseeën allemaal en al die religieuze mensen? Wat is eigenlijk religie? Wat is dat?
Uiterlijke schijn.
Ja, waarom? Wat willen mensen die religie beoefenen? Wat willen ze nou bereiken?
Ik denk niet alleen uiterlijke schijn. Dat ze lief gevonden worden door de menigte.
Ja, wat wou je zeggen?
Nee, ik zie religie zo dat mensen proberen zichzelf te redden. Ja. Zichzelf in een godsdienst bij God te horen. Maar puur vanuit het vlees.
Ja, maar de uiterlijke schijn zit hem daar natuurlijk daarin.
Het zelfverdienen.
Ja, het verdienmodel zit daar.
En de Joodse religie was in de fariseeën en schriftgeleerden vooral om geëerd te worden door mensen. Ja. En dat is ook een aspect van religie. Ja. Kijk mij eens.
Ja.
Ik heb zoveel rozenkruisjes, hoe noemen die gebeden, allemaal opgezegd. Kijk mij eens, ik vast. Daarom heb ik ook zelf persoonlijk wel grote problemen met al die openbare vaste toestanden. Mm-hmm. Zoveel dagen en dat niet eten en dat wordt allemaal breed uitgemeten.
In de islam zie je dat heel, heel duidelijk.
Ja.
Het maakt niet uit hoe het hart is. Als aan de buitenkant, als mensen maar... Ja.
Ja. Ja. Nou, noemt de Heer Jezus 3 dingen. Ik heb dat achter op de samenvatting onder punt 1, 2, 3. Het bewijzen van weldaden, dus nou ja, mensen helpen. Dat doen huichelaars publiekelijk. Pas op, hè, want ook evangelische christenen kunnen heel makkelijk toch nog even noemen dat ze iemand hebben geholpen om zichzelf, en het hart is arglistig hoor, om zichzelf nog even te eren in de dienst. Hè? Ik wil nog even bidden voor zuster die ik heb de vorige week 3 keer opgehaald en gaat slecht met haar. Waarom zeg je dat erbij? Snap je? Dus het zit ook in ons.
Ja, natuurlijk.
Maar ware discipelen doen dit in het verborgene. Ik heb een broeder, een vriend van mij, dat is een hele goede vriend. Dat is een van mijn beste vrienden, die ken ik al sinds 1989. Dus dat is 33, 34 jaar, denk ik. Ik kwam al pas recentelijk achter dat hij dus, want hij heeft gewoon een baan. En het is niet iemand die veel spreekt, hij is altijd rustig in zijn spreken. En ik kwam al pas recentelijk achter dat hij dus heel veel avonden op bezoek gaat bij weduwen en mensen die het moeilijk hebben en zo. Vertelt hij nooit. Dus we hadden een keer een bijbelstudie afgesproken. En ik van, kun je dan? Nee. Kun je dan? Nee, ook niet. Ik zeg, wat is dat toch een kerel? Je kunt niet vaak. Nee, af en toe ben ik weg. Wat ben je dan aan het doen? Ja, bezoek eens wat mensen, zegt hij dan. Bezoek ik eens wat mensen. Weet je wel?
Ja.
Nou, toen dacht ik, kerel, dat doe je dus al 30 jaar. Dat is wat hij hier bedoelt. Want anders heb je geen loon bij uw vader die in de hemelen is. Wanneer u dan weldadigheid bewijst, bazuin het niet voor u uit. Zoals de huichelaars doen in de synagoge en op de straten. Opdat zij door de mensen geëerd worden. Ik krijg regelmatig nieuwsbrieven van allerlei organisaties. En dan is het altijd de verleiding heel groot om, dat geldt voor mij ook, om erin te zetten wat voor geweldige dingen je allemaal doet. Wat geweldige zegen mijn werk heeft. Mm. He, dan, we zijn daar geweest en dat. En geef alsjeblieft, wat moet je kijken wat we allemaal doen. Ja, dat vind ik persoonlijk een beetje dubieuze manier. Want het gaat altijd geweldig bij die lui. He? Ik zal geen namen noemen, maar dat je denkt, jongen, jongen, dat zijn zoveel mensen tot bekering. En ach man, zoveel. Ik kreeg laatst een nieuwsbrief. Er stond echt in, zoveel studenten, zoveel docenten, zoveel scholen, zoveel diploma's. Dat hebben we allemaal bereikt. is dat iets wat bij een ware discipel hoort? Mag je zelf invullen, ja? Het tweede is het bidden. Wanneer u bidt, zult u niet zijn zoals de huigelaars, vers 5. Want ze houden ervan in de synagogen en op de hoeken van de straten te gaan bidden, te staan bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Om zich aan de mensen te vertonen. Ja. Ja, ik zeg het voorzichtig op wat ik nou. Ik probeer wat voorbeeldjes te vinden, maar ik wil niet oordelen over motieven. Hè? Sommige mensen bedoelen het echt goed hoor. Maar het bidden in de samenkomsten, dat moet ook getuigen van een stukje gewoon nederigheid en eenvoudigheid. En niet om door mensen gehoord te worden. Sommige mensen houden halve bijbelstudies als ze gaan bidden. Dat je echt denkt. Dus ik zeg niks over het motief, hè? Maar probeer het maar eens hier op te nemen dit. Ik zeg u, ze hebben hun loon al. Dat is namelijk die bewondering van mensen. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur. Dus sluit je af voor alles. En bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen is kijkt, die kijkt, zal het u vergelden. En gebruik ook geen omhaal van woorden. Er is een bepaalde stroming binnen het evangelische christendom wat eindeloos herhaalt van zinnetjes. Jezus, Jezus, Jezus. Oh ja, Jezus, kom Jezus, Jezus. Ja. Nou, ken je dat? Voortdurend dezelfde woordjes. Ik heb er heel veel moeite mee, maar ook. Ik heb een Youth Alpha gedaan met jonge mensen. En jonge mensen zijn best wel gevoelig voor sfeer. En er werden eindeloos dezelfde liedjes gezongen met hetzelfde refrein. En maar weer, en weer, en weer, en weer. En toen kwam er een bepaalde sfeer dat ik dacht van, dit klopt niet. En toen moesten ze allemaal hun hart aan de Heer geven en gingen ze massaal naar voren. Maar was dat echt? En er werd er voor ze gebeden met iedere keer die herhaling van die woorden. Ik weet het niet, maar ik dacht van, later kwam ik nog een paar van die lui tegen. En ik heb er niet veel ontmoet die nog met de Heer leven. Dus dit bidden is in het verborgene. En dan niet met eindeloos veel woorden. De Heer weet al lang wat we nodig hebben. Waarom bidden we eigenlijk dan? Nou, omdat wij de lasten van ons hart afleggen bij de Vader. We willen Hem deel maken van onze harten. Maar niet omdat we Hem iets nieuws vertellen of zo.
Dus ook het verlangen van God zelf dat we het uitspreken.
Uiteraard.
Ja, want hij weet het al, maar ja. Dat is denk ik ook die relatie die dan vorm krijgt.
Maar de heidenen staat hier, is trouwens een beetje merkwaardig, zoals de volken, vers 7, zegt hij. Dus niet de joden, maar de volken, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen worden verhoord. Er is ook een stroming die zegt, je moet in andere talen bidden. Want dat is een speciale geheime taal tussen jou en de Heer. Nee, ga in die binnenkamer, sluit uw deur. Wat staat hier? En bid tot uw Vader die in het verborgen is. Heel simpel. Niet met allerlei woorden of met allerlei mystieke woorden of met allerlei mystieke middelen, met geur, met kaarsen. Nee, gewoon in je binnenkamer. Want religie wil iets extra's geven, maar de ware discipel weet gewoon, mijn vader kijkt, mijn vader weet wie ik ben. En niemand hoeft te weten, hè, dat ik nou zo'n goede bidder ben of wat dan ook. Maar dat is iets tussen mij en de Heer. En het derde voorbeeld is het vasten. Oh, ik ga zo nog iets over dat gebed zeggen trouwens. Dat kan ik beter nu doen. Over het Onze Vader, wat hier dan staat. Hè? Bid dan zo. Nou, toen dachten heel veel mensen, oh, maar dit gebed moeten we dan gaan nazeggen. Niemand bad het Onze Vader zo mooi als mijn opa. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. En er hing een sigaarlucht om me heen altijd. En als kind zat je aan tafel en dan hoorde je die stemmen en dan dacht je, wauw. U wil geschieden gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde. Vergeef ons heden ons. Nou, vergeef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden. Maar dit is natuurlijk niet een voorbeeld van, nou, dit moet je even nabidden. Waarom heeft de Heer dit dan gezegd?
Principes te laten zien.
Wat zeg je om?
Principes.
Ja. Dit zijn gewoon, hè, als Paulus zegt bid in de geest, dan bedoelt hij gewoon geestelijk bidden. Namelijk als eerste verlangen de heiliging van de naam van de Vader. Ja. Dat is ons eerste verlangen in het gebed. Ja? Uw koninkrijk komen, want je bent gewoon moe van de wereld. Uw wil gebeuren, dat gaat over jouw grote verlangen, dat zijn wil in jouw leven gebeurt. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons vandaag ons toereikend brood. Nou, dat kun je toepassen op een letterlijk brood, maar ik pas het altijd een beetje toe op geestelijk brood. Het brood is levens. Toon mij wie de Heer Jezus is, alsjeblieft. En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars hebben vergeven. Nou, heel veel een beetje ultra-dispensationalisten, ingewikkeld woord. Maar die zeggen dan van, nou, dat hoef je niet te bidden, want je bent al vergeven. Dat hoef je niet te bidden. Je hoeft niet om vergeving te vragen, want je bent al vergeven. Nou, dat is dus mijns inziens een beetje kortere bocht. Ik had het zondag over Leviticus 4. Als iemand onopzettelijk zondigt, ja, dan moest hij, de priester, toch een stier nemen en dat slachten. En dat bloed brengen bij de tent van de samenkomst en aan de horens van het reukofferaltaar, et cetera. Want zonde brengt altijd scheiding in jouw relatie met God. En ook in je dienst. In de vrucht van je dienst. En je gebed. Daarom is het altijd goed om te vragen om vergeving. Natuurlijk niet voor de eeuwigheid, want dat is allemaal al gebeurd. Maar gewoon om die relatie weer te herstellen. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, dat spreekt voor zich. De Vader zal nooit iemand verzoeken, maar wel beproeven. En de boze, dat is de duivel. En wat doet de duivel? Wat is het enige wapen wat de duivel heeft?
Hè? Afwaring,
ja, schuldig. Klopt, ja, de leugen. En ook aanklagen is ook leugen. Hè? Ja. En hoe meer je dus in de waarheid gegrond bent, dan heeft hij geen enkel handvat aan jou. Ik vergelijk dat met zo'n kopje, met zo'n oortje. Als je de waarheid niet goed kent, want daar staat er eentje zonder oortje, zie je dat? Nou, dan heeft hij geen ingang. Want je weet gewoon, ik ben een kind van God, ik ben behouden, ik ben verzegeld met de Heilige Geest. Ja, maar ja, nee, dat is mijn positie. En als hij met een list komt om, weet ik veel, met iets anders bezig te gaan dan met de Heer Jezus. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, dan zeg je nee. De schrift zegt dat ik moet opgroeien in hem en niet in een of andere visie van... Dan heeft hij dus geen ingang. Hij is een leugenaar. Ja? Dan staat in vers 14, als u, en dat is die voorwaarde die ik eerder heb gezegd, de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Als u de mensen hun overtredingen echter niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. Dat is de voorwaarde van het koninkrijk. Ware discipelen vergeven. Valse discipelen niet. Maar de Heer zegt het expres tegen de discipelen, zodat ze zichzelf toetsen. Net als met de openbaring. Wie een oor heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja? Dus wees niet bang dat je buiten de boot valt. Dit is gewoon een verantwoordelijke aanmaning eigenlijk, een vermaning. Nou, het derde punt is het vasten. Wanneer u nu vast, er staat niet dat je moet vasten, maar wanneer u vast. Sommige mensen vasten heel veel, ik zelf niet. Er zijn momenten dat ik mij terugtrek en met de Bijbel bezig ben, maar ik ga niet 2 of 3 dagen niet eten of zo. Dat heb ik wel gedaan in het verleden, maar tot nu toe heb ik daar niet echt een verlangen naar of zo. Dus, maar als je het doet, zegt hij, ga dan niet het met een droevig gezicht aan anderen vertonen. Met andere woorden, doe het in het geheim. Ja? Vasten kan op allerlei manieren. Je afzonderen van de dingen van de wereld. Tijdelijk. Nou. Even kijken. Dan komt, verzamelt u geen schat op aarde. Want nu gaan we naar de conclusie. Hoe word je nou zo'n discipel? Nou, antwoord staat in vers 22. Namelijk, het oog. De lamp van het lichaam is het oog. Als dan uw oog eenvoudig is, wat betekent dat? Dat betekent dat je een eenvoudige blik moet hebben met de ogen van je hart. Namelijk, dit is mijn doel, dit is mijn bron, dit is mijn leven, dit is mijn focus, dat is Christus, dat is de Vader. Punt. En alles wat hier beneden is, is ondergeschikt daaraan. Als je dat doet, is je hele lichaam verlicht. Je hele leven is één groot verlicht getuigenis. Moet je maar eens kijken of er een 1 Korinthe 7 staat hierover. In principe is de bergrede een samenvatting, een notendop van eigenlijk al het onderwijs wat er later volgt. Bijna al het onderwijs. Even kijken. 1 Korinthe 7, vers 29. Dit nu zeg ik, broeders, de tijd is kort. Overigens, laten ook zij die vrouwen hebben, zijn als hadden zij ze niet. En zij die wenen, als weenden zij niet. En zij die blij zijn, als waren zij niet blij. En zij die kopen alsof ze niets bezaten of niet bezaten. En zij die de wereld gebruiken, als hadden ze die niet in eigendom. Want het uiterlijk van deze wereld gaat voorbij. En ik wil dat u zonder zorgen bent. Zie, wees in geen ding bezorgd. Matthäus 6. Nou, hier werkt Paulus dit uit. Hij zegt gewoon dat aardse een vrouw, aardse relaties, aardse bezit, leef nou alsof dat niet het een en het al is. Dat je hele hart daarmee bezig is de hele dag. Want je oog moet eenvoudig zijn op de hemelse dingen. En dat is het grote geheim van het christendom. Dat is voor mij als uitlegger en bijbelleraar en spreker, is dat de grootste uitdaging om mensen duidelijk te maken. Je hebt een hemelse roeping. Als je hart daarmee bezig is, dat is je nummer 1 prioriteit. Dan zal de hele rest van je leven, zal de Heer dat echt gaan leiden in wonderlijke wegen. En je zult een verlicht leven hebben. Maar als je hart gericht is op de dingen van beneden en je bent bezig met de mammon en met de Heer Jezus en met je huis en met bezit en met je boot. Kees, weet je nog? Met zijn boot. Ja, dan is er een dubbel bezield iemand. Net als Jacobus dat 1 dat zegt. Als hij zegt, maar laat hij niet twijfelen. Dat twijfelen is dat duidt op een dubbel bezield iemand. Ja? Nou, later zegt Paulus, 1 ding doe ik. 1 ding doe ik. Ik jaag ernaar. Want ik ben zelf gegrepen door de Heer Jezus. De bovenwaartse roeping. Noemt hij dat in Filippenzen 3 vers 14. Onze schat, broeders en zusters, ligt in de hemel. De Heer Jezus, in wie alle schatten van de kennis en wijsheid openbaar zijn. Maar als je schat op aarde verzamelt, let op, je mag best rijk zijn als christen. Hè? 1 Timotheus 6, maar wees dan wel vrijgevig en stel je hart niet op al die dingen. Het is niet verboden om schatten te hebben, maar verzamel ze niet. Dat is wat anders. Waar mot en afvreten ze bederft en waar dieven inbreken en stelen, maar verzamelt u schatten in de hemel. Aha. Hier zie je in de bergrede al een hemels element. Een hemelse roeping een beetje naar buiten komen. Daar komen geen dieven en motten. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Zie je dat? Nou, mijn vraag aan jullie is, jullie zijn allemaal ware discipelen, hoop ik, denk ik. Maar is jouw schat, jouw kostbaarste bezit ook echt de Heer Jezus? Ik sprak ooit met een jongen, die was christen. Ik was toen nog geen christen. Hij zei, de Heer Jezus staat boven mijn ouders. Ik zeg, kerel, je bent helemaal gek, man. Hoe kan je dat nou zeggen? Hij zegt, ja, het is gewoon zo. Ik dacht, die gast is gestoord. je ouders. Nou, en later heb ik het begrepen toen ik zelf tot bekering kwam. Maar voor de wereld is dit een raar iets. Hoe kun je nou iemand boven je familie stellen? Dus ik heb eronder gezet deze discipel, onder die, dus die kleine lettertjes van het midden van bladzijde 2, hè, zal zich moeten richten tot het hemelse deel van het koninkrijk der hemelen. Omdat de koning ook de hemelse is. Dat is een uitdrukking uit 1 Korinthe 15, vers 48. De hemelse. En wij zijn hemelsen. Wist je dat? Wist jij wel, hè?
Denk het wel,
ja. Ja. Maar kunnen jullie je dat bevatten, dat dit vergankelijk wat we om ons heen zien. Iedereen wordt ouder en iedereen heeft een leven van 80 jaar, 70, 60. Wij zijn eruit genomen, hoewel we nog wel deel zijn van dat vergankelijke. Maar wij zijn in feite eruit genomen en in een onvergankelijk eeuwig hemels huis gezet al. Positioneel gezien, hè? Dat is ongelooflijk. Als we daar nou niet mee bezig gaan, dan worden we toch weer, ja, mensen die hier beneden leven, alsof we hier leven. Maar we leven hier niet. Ja, we leven hier wel, maar je snapt wat ik bedoel, hè? Maar zodra wij dus weer de religie van mensen gaan omarmen, dan gedragen we ons niet als hemelse mensen. Hemelse mensen hebben maar één schat, dat is Christus. En het gevolg is dat ze elkaar lief hebben. En nou, dat is een ideale gemeente natuurlijk. Maar die vinden we niet zoveel meer. Helaas. Paulus die zegt in Efeze 1, ik bid dat jullie verlichte ogen van het hart mogen krijgen om hem te kennen. De gever van al die zegeningen. De Vader in de hemel. En wat staat dan dat eenvoudige oog in de weg? Nou, rijkdom, geld en zorgen. Oekraïne, corona, in de coronatijd heb ik mij verbijsterd over dat het zo'n gigantisch lading legde op de christenen. Ze waren helemaal van slag. En ze waren helemaal bezig met de afstand. En dan zegt hij, wees dan niet bezorgd door te zeggen, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden. Want naar al deze dingen zoek ook de volken. Want uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Zoek echter eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Ik wil niet zeggen dat je nooit, gegarandeerd nooit wat tekort komt. Er zijn ook arme christenen. Maar kleding en dat soort zaken, de Heer zorgt voor zijn kinderen. Ja toch? Maar we kunnen ons laten beklemmen en, nou ja, een beetje in slaap laten sussen door die drie dingen. De rijkdom, het geld, ons bezit en de zorg. Zoals in Lucas 8 ook staat over dat zaad wat dan kort opkomt. Maar de zorgen van het leven verdorren het en verstikken het, zegt de Heer Jezus dan. Ja? En dan staat er, wees niet bezorgd voor uw leven. Zie je dat? Vers 25. Maar dat, ja, dat is toch gebeurd. Helaas. Wie van u echter kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over kleding? Nou, ik heb het, vers 34 staat ook, wees dan niet bezorgd voor morgen. Dat is eigenlijk nog een extra dimensie, want ja, wat gaat er gebeuren met Oekraïne en met Rusland? En misschien komt heel, een recessie en jongens, komt misschien wel weer in het najaar, ook weer krijgen we weer lockdowns. De Heer Jezus zegt, stop met denken over morgen, want dat hoort niet bij een ware discipel. Morgen zal voor zichzelf bezorgd zijn. Voor elke dag is zijn eigen kwaad genoeg. Dat zeg ik ook tegen mezelf, hoor. Absoluut.
Ik wil dat puntjes laten werken.
Ja. Maar daarom is het onderwijs van onze Heer zo mooi. En zo belangrijk. Het gaat echt om een stukje groei in... Ja, en dat is heel belangrijk in de bedding van hè, je behoud. Je weet gewoon, ik ben een kind van God. Ik ben veilig. Maar ik wil wel graag die verantwoordelijkheid pakken om ook in mijn leven gestalte te geven aan een hemels mens. Dat hele lichaam wat verlicht is, wat gewoon ontspannen is. En dat is wat we vandaag nodig hebben, zulke mensen. Ik heb wel eens gezegd van... Henk Binnendijk sprak over Corrie ten Boom. En hij zei, er hing 3 meter van de Heer Jezus om haar heen.
Ja.
En ik heb wel eens gezegd van, ja, weet je, dat is... Als dat over jou gezegd zou kunnen worden... Nou, dan is dat toch alles waard, of niet?
Ja.
Ja. Nou, dan zijn we er. Zijn er nog vragen? Of? Helder. Kijk, en nogmaals, we falen heel veel. Dus ga je nou niet schuldig voelen. Denk, oh, ik doe nog dit en dat. En ik dacht, oh, nou.
Nee, dat
en ik ben nog bezig met dit.
Als,
en met...
Je zo de berg reed, nou, dan kun je wel stoppen met leven. Want...
Dat moet niet. Nee. Het is een aansporing.
Ja.
Ja. Maar wel een beetje dat... Ik denk dat ik begrijp.
Ja. Ja.
Ik begrijp wel zeker dat ik begrijp. Maar toch... dit onderwijs van de Heer Jezus... Dat ik nog afvroeg, hoe staat dat in relatie tot het overgaan aan het kruis? Want dit onderwijs gaf hij voor zijn kruis.
Absoluut, ja.
En wij leven na de kruis.
Ja.
En het eerste wat wij horen, als je het evangelie hoort, is je bent behouden door het kruis.
Ja, dat wordt hier helemaal niet genoemd.
Nee, dat kan ook nog niet. Want,
nee.
Dus ze vroeg me af, van hoe moet je dat dus het... evangelie zien, in relatie, ook chronologisch denk ik, in dit onderwijs van de Heer Jezus.
Nou, ja, wat ik al probeerde te zeggen aan het begin, het is heel belangrijk dat we gaan zien dat het in het Matthäus-evangelie staat. Tegen een volk dat dacht door zijn eigen gerechtigheid, ja, het koninkrijk komt en wij zijn binnen.
Ja,
en dus schildert de Heer Jezus... De kenmerken van alleen die mensen die er wel komen, dat die het kruis nodig hebben en de verlossing en het bloed. Gelukkig hebben we de hele Bijbel om dat ook te leren. Want anders zou het, als dit geïsoleerd was en we hadden de rest niet, dan kwam er niemand. Want dan wist je niet hoe je moest arm van geest moest worden. Maar het legt later de hele Bijbel uit door het kruis en het geloven in de Heer Jezus. En...
Dus als je dan samenvat, ja. dan val ik in herhaling, maar dan is het eigenlijk... We weten dat allemaal zoals we hier zitten, we zijn behouden door het kruis. Hè, dus dat is onze positie.
Ja.
En je wilt uit liefde, wil je God toegewijd zijn en behagen, zeg maar.
Ja.
Dat kun je doen door op de Heer Jezus te gelijken.
Ja.
En dat is ook om dit onderwijs van de Heer Jezus ter harte te nemen.
Ja.
En,
dat is een spiegel hè, voor jezelf.
Precies, te spiegelen en... daar ook aan te werken, zeg maar. Niet omdat het moet of dat het zo mooi zit voor de buitenwereld.
Nee.
Maar vanuit een integere verlangen vanuit je hart.
Ja.
Dat je zegt, zo kan ik u behagen als reactie, als dank op hetgeen wat ik al ontvangen heb.
Ja, klopt. Ja. En dat moet gebeuren door de Heilige Geest. Dat wordt hier ook niet gezegd, maar dat leren we in Galaten.
Ja.
En in Romeinen 8. Alleen zij die geleid worden door de Geest zijn zonen Gods. Dus je kunt dit niet uit je eigen kracht doen.
Nee.
Maar toch kun je in sommige opzichten, kun je ook, dat is denk ik ook verantwoordelijkheid nemen, een soort wilsbesluit nemen, wat denk ik wel bekrachtigd wordt door de geest.
Ja, zeker. Ja, maar dat is
ik
Romeinen 6.
Ik heb een keer om een voorbeeld, een broeder in de vorige meter, had al een haat-liefdeverhouding, dat was al een beetje lastig.
Oh.
En, nee, maar daar heb ik heel bewust mee geworsteld, en heb ik over nagedacht van de ander uitnemen erachter dan jezelf.
Ja.
Ja. En dat ben ik gewoon met mijn verstand gaan toepassen. En als er dan ergens een wrijvingspuntje was, dan denk ik, ja, maar dat doet hij heel goed. En daar ben ik zo blij met hem, om die reden. En gaandeweg is dat,
nou, maar daar
is dat niet meer vanuit je verstand, maar is het geworden van, hé, maar ik...
Nou, maar heb je helemaal gelijk in. Het is natuurlijk niet zo dat alles vanzelf gaat. Laat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam. Maar stelt uw leden ter beschikking voor de gerechtigheid. Dus elke keer moet je een keuze maken. Ja. En die keuze kun je alleen maken als je opnieuw geboren bent. Want de ongelovige mens heeft geen keuze dan God te verwerpen. En pas als God een werk in zijn hart begint, dan begint er ineens een licht te branden. Maar als gelovige mensen hebben elke keer de keuze. De geest of het vlees, de geest of het vlees. Ja. Want als je naar het vlees leeft, zult u sterven. Dus je hebt helemaal gelijk. De wil van de opnieuw geboren persoon is de key, de sleutel tot dit resultaat wat hier staat. Want dit is het eindresultaat, hè, wat hier wordt genoemd elke keer.
Precies, zo zie ik het. Daar mag je naartoe.
Ja, dit zijn de volwassen mensen die zo zijn als hij dat hier beschrijft. Oké.
Ik snap het.
Ja. Maar het geheim zit hem in het kennen van Christus en het kennen van de Vader. En het hem liefhebben, je op hem richten, bezig zijn met hem, dat is het geheim. Het geheim is dus niet met jezelf bezig zijn, met je falen, maar met hem. En dat is iets wat je op een gegeven moment, als je dat gaat snappen en zien, dan geeft dat ook heel veel vreugde. En dat is ook weer niet onder de wet, ik moet elke dag stille tijd houden, ik moet elke dag erbij. Nee, dat is een volkomen vrijheid. Jouw verlangen om met hem bezig te zijn, dat groeit. En dat kun je in je eigen tempo, je eigen tijd, je eigen manier, kun je dat gewoon doen. Maar er is geen methode van je moet zo laat opstaan en je moet dan zo lang bidden. Nee, geloof ik niet zo in. Oké, dat was de vierde avond.